Goedemiddag, dames en heren. Daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ier Jamin in Israël, met mijn dagelijkse podcast. En deze podcast, ja, hij zit barstensvol allerlei nieuws. En ik ga het uitgebreid hebben over meneer Kuzu. Want daar zijn we voorlopig nog niet mee klaar. Maar laat ik eerst maar eens beginnen met het weer. Alhoewel, het is veel van hetzelfde. Het is nog steeds zo rond de 27, 28 graden. Het voelt veel warmer, zo 30, 31 graden. En later in de week krijgen we, zegt men, vanaf donderdag zo'n beetje weer de gebruikelijke sharaf. En dat betekent dat het droge, warme lucht uit de woestijn wordt, waarbij de temperaturen, nou, zoals de verwachting is, richting de 40 graden gaan. Ja, dat is ook weer afzien. Dat wil je ook niet. Dan is het ook geen strandweer. Het is veel te heet. Ik heb het ooit eens een keer geprobeerd, maar we zijn gevlucht vanaf het strand na een kwartiertje, want je houdt het niet vol. Of je moet de hele dag in zee gaan zitten. Maar goed, een sharaf duurt meestal 2 dagen maximaal. En dan krijgen we weer normale temperaturen. Maar het betekent dat ja, het normale zomerweer in Israël in volle gang is. Dus mocht u zin hebben in wat zon, kom dan lekker naar Israël. De zon is gratis en er is altijd wel een goedkope vlucht via Transavia of EasyJet te boeken. En als je buiten de grote steden gaat, dan is een hotelletje niet al te duur. Of een Airbnb. Ja, zoals ik zei, Kuzu. Kuzu blijft maar doorgaan met zijn leugens en verdraaien van feiten in Israël. Als u op mijn timeline kijkt, dan ziet u daar een foto staan van Kuzu bij de apartheidsmuur, zoals hij dat zelf noemt. Het is de muur die jaren geleden gebouwd is en maar een gedeelte muur is. De rest is een veiligheidshek. Om de terreur vanuit de Westbank te doen verminderen. We hebben toen die tweede intifada gehad in 2002, 2001. En naar aanleiding daarvan is dit afscheidingshek gebouwd. Met het gevolg dat het aantal terreuraanslagen ja, met ruim 95% sinds die tijd is afgenomen. Dus het is helemaal geen apartheidsmuur. En ik begrijp niet wat meneer Kuzu daar zoekt. Wil hij stemmen winnen voor de Europese verkiezingen? Wil hij, wat wil hij eigenlijk? Ik denk dat hij zelf bezig is met een anti-Israël actie. En het zal niet voor het eerst zijn dat meneer Kuzu dat doet. Meneer Kuzu heeft er een handje na om ja, misschien in opdracht van zijn baas meneer Erdogan lekker anti-Israël bezig te zijn en zelfs antisemitisch bezig te zijn. We werken op dit moment aan een uitgebreid artikel daarover. En ik hoop, of wij hopen, dat we dat binnen een paar dagen op joods.nl online kunnen zetten. Want meneer Kuzu is niet zo onschuldig als hij doet voorkomen. Meneer Kuzu is een soort vijfde kolonne in Nederland. Niet alleen voor meneer Erdogan, maar meneer Kuzu is ook bezig om antisemieten rond zich heen te verzamelen. En ja, op die manier frontaal in de aanval proberen te gaan tegen Israël en tegen Joden in het algemeen. Alle leugens die hij verspreidt, die worden gewoon openlijk op de webpagina van zijn partij Denk neergezet. Daar wordt hij afgeschilderd als een soort held, als een soort Palestijnse vrijheidsstrijder eigenlijk. Waar deze man gewoon een Turkse Nederlander is, of een Nederlandse Turk, die zich afgescheiden heeft of uit de PvdA is gezet eigenlijk. Toen in de Tweede Kamer bleef zitten en daarna bij de volgende verkiezingen met zijn door Erdogan gesteunde partij Denk kwam. Dat klinkt wel lekker Nederlands, maar pas op. Meneer Kuzu is veel gevaarlijker als dat iedereen denkt. En daar gebruik ik het woord denkt er met nadruk bij, omdat dan zijn partij ook even genoemd wordt. Nogmaals, wij werken aan een artikel met feiten. Wij krijgen daar hulp van allerlei mensen van. En ook hier in Israël is meneer Kuzu geen onbekende. Het is mij wel duidelijk geworden nu uit gesprekken met mijn contacten hier, dat dit de laatste keer is dat meneer Kuzu Israël heeft kunnen bezoeken. Daar lijkt het heel sterk op. En ik vind dat ook de enige juiste manier. Deze man had niet eens het land ingemogen. Ze hebben hem toch toegelaten. Laat hij lekker teruggaan naar zijn antisemitische vrienden in Nederland. Naar zijn BDS-club. Want ook die steunt hij van harte. En meneer Kuzu moet zich niet meer bemoeien met Israël. Goed, dan gaan we nu over naar het reguliere verhaal in de podcast. En zoals gebruikelijk eerst even wat politiek. Want het lijkt er sterk op dat onder druk van de publieke opinie Netanyahu heeft besloten toch maar geen nieuwe wet te maken. Daar ziet het nu naar uit. Om immuun te blijven voor vervolging. Hij gaat het nu proberen met de bestaande wetten. Er zijn een aantal wetten die het mogelijk zouden kunnen maken dat hij, zolang hij premier is, niet vervolgd kan worden. Nou, eens kijken wat dat oplevert. Daarnaast heeft hij van de state controller tot eind deze week de tijd gekregen om aan te tonen dat hij werkelijk financieel niet bij machten is zijn advocaten te betalen. Hij heeft tot twee keer toe een verzoek ingediend dat $300.000 aan advocatenkosten die hij tot nu toe heeft gemaakt door een bevriende, een rijke Amerikaan, en dat is eigenlijk een neef van hem, wordt betaald. Dat is afgewezen en er is hem nu gezegd, oké, toon maar aan dat je niet bij machten bent, want volgens Forbes heb jij een vermogen van rond de $50 miljoen. We zullen het zien, ik hou het voor u in de gaten. Ook heeft hij nog maar een dag of 8, 9 om een regering samen te stellen. Er is nog te veel oneenigheid tussen al die partijen en dat heeft hij aan zichzelf te wijten. Want hij wou, koet, ook die extreemrechtse partijen bij een regering betrekken. Nou, daar krijgt hij nu de rekening van gepresenteerd, want er zijn zelfs extreemrechtse partijen met 4 zetels in de Knesset die zeggen wij willen 4 ministersposten hebben. Nou ja, zoals gebruikelijk in Israël, alles komt naar buiten, dus ik houd dat voor u in de gaten. Dan nog even terugkomend op het Eurovisie Songfestival. Op joods.nl kunt u een artikel zien met een aantal video's erin. En dat zijn echt de meest memorabele momenten van het Songfestival in Israël. U ziet daar natuurlijk Netta, u ziet daar Dana International, u ziet Kobi Marimi, hè, ik struikel over zijn achternaam, in huilen uitbarsten nadat hij tijdens de finale zijn song had gebracht. En zo zijn er nog een aantal video's daar te bekijken. Dus kijk even op joods.nl. Het is leuk om te zien. Ook op joods.nl. Ons is verzocht om mee te werken aan een petitie. En dat doen wij van harte. Om IJsland volgend jaar te weren van het Eurovisie Songfestival. Vanwege hun Israëlhaat die ze ten toon hebben gespreid tijdens hun verblijf in Israël. Maar ook die groep die kwam tijdens de finale, tijdens het tellen van de stemmen, met Palestijnse vlaggen en sjaaltjes in beeld. En dat was tegen het zere been van de Eurovisie-organisatie, maar veel meer tegen het zere been van veel Israëli's. Het moet een feestje zijn en geen politiek event, wat je mening ook is. Dus teken die petitie, de link staat op joods.nl. Verder op joods.nl Nee, eerst nog even over het Songfestival. Want meneer Rutte gisteravond, die dacht even Pope Joopje te zijn. Want wat zegt hij? Ah, leuk dat het Songfestival naar Nederland komt, maar wij van de regering betalen geen cent. De NPO moet het zelf maar betalen. Hij vergeet er echt bij te zetten, zeggen meneer Rutte, dat de NPO totaal 100% wordt gefinancierd met belastinggeld. Dus wat staat hij nou te kletsen? De regering betaalt het al, want door middel van belastinggeld. Dus meneer Rutte, niet zo flink doen, want daar bereik je niks mee. Verder hebben we op joods.nl een video, een lange video staan, een reisgids voor Jeruzalem. Leuk als u plannen maakt om naar Jeruzalem te komen, of als u Jeruzalem nog nooit gezien heeft, dan ja, er staan alle leuke plekjes in. En verder een video en een lang artikel over de Flying Star. Een, in Israël door de Hebreeuwse Universiteit in de Negev in Beersheba ontwikkelde, door onderzoekers ontwikkelde robot die werkelijk alles kan. Hij kan lopen, hij kan rijden, hij kan vliegen, hij kan springen, hij kan zich opvouwen, hij kan pakketjes bezorgen, hij kan mensen redden. Nou, als je het ziet, het is ongelooflijk wat die robot kan. En dit is een prototype. En u kunt zich voorstellen dat als dit eenmaal goed is, ja, als het eenmaal goed werkt, dan komt er een echte robot en ja, op een groter formaat. Die hetzelfde kan doen, waardoor ja, alles eigenlijk gaat veranderen. Mensen redden wordt dan een easy job, pakketjes bezorgen. Ja, dat gebeurt al, maar niet door een robot die zichzelf kan opvouwen om, zeg maar bij wijze van spreken, tot aan de brievenbus het pakketje te brengen. Maar kijk maar even naar die video. Dan is bekend geworden dat tijdens het Eurovisie Songfestival in die hele week de televisie van, of de televisie, de politie van Tel Aviv minstens 80 drones heeft gedwongen te landen. Dat waren drones die vlogen bij de expohal en dat gebied daaromheen waar het Songfestival werd uitgezonden. En het gebeurde boven het Eurovisie Village aan de boulevard van Tel Aviv. Het was verboden. En nou, zij hebben dus een speciaal antidroongeweer. En door te richten op die drones met dat geweer worden de radiofrequenties onderbroken. En dat betekent dat die drones ja, niet meer kunnen vliegen, geen verbinding hebben. En dan ja, vanzelf naar beneden vallen. En dat is dus 80 keer minstens gebeurd. Dan de IDF. Ze hebben een nieuwe unit. Een unit waar getrainde big data analisten zoeken naar sporen van geldtransacties. En dan met name geldtransacties van terreurgroepen zoals bijvoorbeeld Hezbollah en Hamas. Nou, ik vind dat een uitstekend iets. Dat zijn toch al mensen die weten hoe het internet in elkaar zit en die dus getraind zijn om zeg maar een heel geldspoor te volgen. En dat heb je tegenwoordig nodig om zeg maar te zien waar het geld vandaan komt en naartoe gaat, welke terreurgroepen het ontvangen en je kan dat dan verstoren. Dus dat is een goede zaak. Trouwens, Hezbollah zit in financiële nood, omdat Iran veel minder aan ze overmaakt dan ze nodig hebben. En dat komt omdat Iran leidt onder de sancties van meneer Trump. Dus Trump slaat eigenlijk twee vliegen in één klap. Dan heeft de IDF ook vanmorgen een nieuw alarmsysteem getest in Noord-Israël. En dat is een nieuw systeem waarbij het alarm alleen afgaat in het gebied waar een raket of projectiel eventueel zou kunnen neerkomen. Dus laten we zeggen als voorbeeld waar ik woon, Ir Yamin. Dat is onderdeel van Netanya, wat een heel groot gebied beslaat natuurlijk. En dan zou het alarm alleen afgaan, bijvoorbeeld hier in Ir Yamin en niet in heel Netanya. Het schijnt gewerkt te hebben. Het werkte allemaal prima vanmorgen. Dus ook daar weer een verbetering. En dan komt de eerste stap van het vredesplan van meneer Trump eraan. Eind juni is er een workshop in Bahrein. En dat gaat over de economische kant van Trumps vredesplan. Daar zijn natuurlijk Arabische landen en Israël bij aanwezig. Mogelijk ook de Palestijnen. Alhoewel, die zeggen weer, wij zijn niet geïnformeerd. Dus wij weten van niets. Maar goed, die Palestijnen hebben constant geroepen, wij willen niets met Trump en zijn vredesplan te maken hebben. Maar die beginnen nu wel te klagen dat ze niet geïnformeerd zijn over die economische conferentie. Maar ja, als je zelf alle banden met de Amerika, met de regering Trump verbreekt en dus geen contact wil hebben met ze en dat al maanden zo is, dan moet je ook niet gaan zeuren dat je niet bent geïnformeerd. Waarom gaat dat economische forum gebruikt worden? Nou, men zegt namelijk, je kan alleen maar vrede bereiken als er economische vooruitgang kan worden bereikt. En dat economische vooruitgang kan je alleen bereiken met een solide, een goede economische visie. Dan kan je daarna de politieke problemen oplossen. En dan kan je naar een vrede toe werken. Nou, ik denk ook dat dat best gaat werken. De Saoedi's zijn daar, de Golfstaten zijn daar. Mogelijk zal Egypte erbij zijn, Jordanië. Ja, ben benieuwd hoe dat gaat werken. Dan Hamas. Ja, daar hebben we ze weer. Ze zijn kwaad op Duitsland. Niet dat vrouw Merkel daar wakker van zal liggen, denk ik. Maar ze zijn kwaad, want Duitsland had nooit die anti-BDS-resolutie mogen aannemen. Want het is tegen het Palestijnse recht om zich te verzetten tegen de bezetter. Nou vraag ik me af, in Gaza zijn geen Israëli's. Ja, er zijn er vier. Twee zitten er gevangen, die zijn geestelijk gestoord. En twee zijn de stoffelijke resten van twee IDF-soldaten. Dat zijn de enige Israëliërs die in Gaza zijn. Dus ik begrijp niet waar Hamas over praat met het noemen van het woord bezetter. Ja, ik begrijp het wel. En dus zo staat het eigenlijk ook in de Hamas-handleiding, zullen we maar zeggen. Het gaat om terugkrijgen van al het Arabisch land. Nou, dan weet u precies hoe het zit. Al het Arabische land is dus inclusief de huidige staat Israël. Trump was nog even duidelijk over Iran trouwens. Die zegt, ik wil geen oorlog, maar ik zal ook niet toestaan dat Iran een nucleair wapen krijgt. Nou, dat lijkt me ook duidelijk. Daarnaast heeft hij nog gezegd tegen Iran, ik waarschuw je, een conflict met ons betekent het officiële einde van de huidige staat Iran. Daar kunnen de Ayatollahs het dus even mee doen. Dan in Polen, ja, ze leren het niet. Echt, ze leren het niet. De Poolse premier zegt dat Polen nooit restitutie zal gaan geven aan erfgenamen van door de nazi's gestolen Joodse eigendommen. Want, zegt hij, hoe verzint hij het trouwens, het violates international law and would also be a posthumous victory for Hitler. Nou, hoe krijg je dat allemaal in één zin bij elkaar? Het is niet tegen internationaal recht, want veel landen doen het. Met pijn en moeite, maar uiteindelijk doen ze het. Nederland doet het met de kunst. Je moet er wel voor vechten, maar uiteindelijk gebeurt het dan wel. Frankrijk doet het, België doet het. Dus Polen moet zich eventjes gaan inhouden. Trouwens, er is weer een video verschenen, u kunt het op mijn timeline zien, met weer een staaltje echte antisemitisme in Polen tijdens een verkiezingsbijeenkomst. Kreeg een spreekster een keppeltje op haar hoofd gedrukt. En er werd bij gezegd dat zij knielt voor de Joden. Ja, ze leren het niet af, die Polen. Echt, ik kan er verder niets anders over zeggen. Ik kan me er kwaad over maken. Ik hoop dat de jongere generatie beter is. En daar lijkt het gelukkig wel op. Dan in Belarus, in Brest, is een massagraf ontdekt. Men wilde een appartementengebouw gaan neerzetten en dan worden de grondwerkzaamheden gedaan. En er is een massagraf ontdekt uit de Tweede Wereldoorlog. met de overblijfselen, de lichamelijke, stoffelijke overblijfselen van 1214 door de nazi's vermoorde Joden. Sommige stoffelijke overschotten hadden nog resten van kleding en schoeisel. Het is toch verschrikkelijk. Ik kan daar zo, ja, ik word daar zo treurig van. Ik kan er bijna om huilen, moet ik u zeggen, want het houdt nooit op. Het houdt nooit op. Het zijn onschuldige Joden die gewoon een massagraf moesten graven, want zo ging dat in die tijd van de nazi's. En die werden toen aan de rand van het massagraf één voor één doodgeschoten. 1214, dat is nogal een aantal. Dan even maar wat beter nieuws trouwens. Delegaties uit Afrika komen naar het Herzliya-gymnasium, een middelbare school in Tel Aviv, om te leren van die schoolkinderen hoe zij de wereld willen voeden met algen. Het blijkt dat algen, die zijn natuurlijk erg vitaminerijk en voedzaam. En het zou vooral voor landen in Afrika met een enorm voedselgebrek een basisbehoefte kunnen zijn om de mensen toch enig voedsel, enige vitamine en eiwitten toe te dienen. Nou, daar komen ze voor naar deze school, want die scholieren hebben dus een methode ontdekt om de wereld te voeden met algen. Dan is in Oekraïne is die nieuwe president ingezworen vandaag. U weet wel, een Joodse komiek. Die had als geintje zich verkiesbaar gesteld en werd met ruim 73% van de stemmen, tot ieders verrassing en niet in het minst zijn eigen verrassing, gekozen tot president. En hij heeft tijdens de toespraak na zijn inhuldiging gezegd: "We must defend our land like Israelis are doing." Nou, lijkt me een goede zaak. Trouwens, er was geen enkele Israëlische regeringsafgevaardigde bij die inhuldiging, in tegenstelling tot Engeland, Amerika en een heleboel andere landen die er wel waren. Zo'n 50 landen waren daar vertegenwoordigd. Maar niet Israël. En waarom niet? Omdat meneer Netanyahu bang was dat Poetin dat niet leuk zou vinden en dat hij misschien wel kwaad zou worden. Netanyahu heeft hem trouwens wel uitgenodigd om Israël te bezoeken. Ja, dan hadden we nog die twee journalisten, weet u wel, die een video hadden gemaakt voor Al Jazeera, waarin de Holocaust werd ontkend. Nou, dat heeft natuurlijk een hele rel veroorzaakt. Al Jazeera had die video's al van het Twitter uitgehaald en ook geprobeerd het van internet te halen. YouTube heeft het ook niet meer. Maar goed, het was toch gedownload door een heleboel mensen. En Al Jazeera heeft nu die twee journalisten geschorst voorlopig. En beraadt zich over verdere maatregelen. Want ze zeggen, dit soort journalistiek, daar houden wij niet van. Misschien is dat iets voor de Volkskrant, Trouw en NRC. Die ook journalisten hebben zitten die met de waarheid eigenlijk niet zo nauw nemen als het om Israël en de Joden gaat. Wat ook niet goed gaat is in Chicago en trouwens ook andere plaatsen in Amerika, want de Jodenhaat die neemt daar toch maar toe. Er zijn nu weer een paar Joodse gebouwen vernield en poging tot brandstichting in Chicago. Politie doet extra bewaking. Er zijn molotovcocktails gegooid naar twee synagoges met de bedoeling die in de fik te steken. Ik weet niet waar het door komt. Heeft het met Trump te maken? Ik denk het niet. Zijn het moslims? Zijn het linkse figuren? Ik weet het niet, maar het zal wel naar buiten komen. Laat ik deze podcast nou eens een keer eindigen met wat goed nieuws ook. Want ook Ford, die heeft wel een Israëlisch bedrijf overgenomen al een hele tijd geleden. Maar ze gaan nu eindelijk een innovatiecentrum in Israël openen. Ze zijn een van de laatste automerken die dat dan doen. Want de meeste automerken hebben al een innovatie- of R&D-centrum in Israël. En Ford komt daar dus nu ook mee. En dat heeft allemaal te maken natuurlijk met de high-tech die je nodig hebt voor je zelfrijdende auto's. En ook om auto's goedkoper in benzineverbruik te laten worden. En de elektrische auto's natuurlijk. Betekent wel dat als je dus BDS-supporter bent of je bent Israël-hater, Ja, dan wordt het steeds moeilijker om nog een automerk te vinden waar je dan wel in zou kunnen en mogen rijden. Want dat wordt dus fietsen of lopen. Ook in de winter en ook als het stormt en regent. Want je moet natuurlijk als BDS'er wel solidair blijven met je club natuurlijk. En dan even voor de sportliefhebbers. Decathlon die heeft, denk ik, 1,5 jaar geleden zijn ze begonnen met het openen van winkels in Israël. Ze hebben er nu een aantal. En het is zo'n enorm succes. Die winkels zijn constant uitverkocht. En ze kunnen de echte verkopen bijna niet aan. En dat is zo'n groot succes dat anderen jaloers zijn geworden. En Intersport zegt, ja, maar wacht even, daar willen wij ook een graantje van mee pikken. Dus wij gaan ook sportwinkels in Israël openen. Nou, lijkt me een goede zaak. Zij willen winkels openen in shoppingmalls van Azrieli, die over heel Israël verspreid zijn. Winkels met een oppervlakte van zo'n 1000 vierkante meter. Decathlon heeft een winkel in Rishon LeZion van bijna 4000 vierkante meter. 2-3 verdiepingen. En waarom is dat zo'n succes? Nou, heel simpel. Israëli's werd gisteren nog... kwam dat nog in het nieuws. Die zijn erg... voor Israëli's is het belangrijkste van alles in het leven de gezondheid. Het komt nog voor inkomen. Het komt nog voor de familieband. Gezondheid is nummer 1 in Israël. En dat kan je ook zien als ik 's morgens of 's avonds mijn hondje uitlaat. Tientallen mensen die aan het snel wandelen zijn, die aan het rennen zijn, alleen of in groepjes. Mensen zijn altijd bezig hun conditie op peil te houden of zelfs te verbeteren. Nou zit dat er al jong in natuurlijk. Want vergeet niet, je gaat als 18-jarige het leger in. En dan moet je wel in goede conditie zijn. Een heleboel jongelui doen dat dan ook. Die zorgen dat hun conditie op peil is op het moment dat ze in dienst gaan bij de IDF. Maar het betekent wel dat gedurende die diensttijd van 2,5 jaar ze hun conditie op peil blijven houden. Daarna, als ze uit dienst komen, krijgen ze nog jaarlijks oproepen voor herhaling. En dan moeten ze weer 3 weken de dienst in of een maand, afhankelijk van welke unit. Ja, dus je moet zorgen dat je lichaam altijd in goede conditie is. En vandaar dat sport hier heel belangrijk is. En iedereen is wel met zijn lichaam bezig. En dan zult u vragen, en jij dan? Nou, ik ook, want ik loop dan met mijn hondje. En ja, dan zult u zeggen lopen. Ja, lopen is ook goed. En ik loop gemiddeld volgens mijn app zo tussen de 50 en 60 kilometer per week. Nou, dat vind ik toch behoorlijk sportief, als ik het zo even zeggen mag. En ik ben daar ook consequent in. Ik loop elke morgen om 7 uur voordat ik u van nieuws ga voorzien. En elke avond en dan tussen de middag nog even. Nu wordt het wat heter, dus dat betekent dat er 's morgens wat langer wordt gelopen. En 's avonds wat langer wordt gelopen. En dat er tussen de middag wat minder wordt gelopen. Want mijn hond, Mickey, de German Pinscher, is een beetje verwend, is een beetje verpest door mij. Want hij houdt, zoals veel honden trouwens in Israël, niet van regen, maar hij houdt ook niet van dat hele warme weer. En als hij dan alles gedaan heeft wat hij moet doen, en dat kan hij soms in een paar minuten, dan kijkt hij mij aan met zijn ogen. En dan zegt hij van, en dan hoor je hem zeggen eigenlijk van, Joop, kom op, het is te warm, laten we maar naar huis gaan. Nou, zo werkt dat dus. Maar ik kom toch aan mijn kilometers door 's morgens en 's avonds wat langer te lopen. Goed, dan heeft u weer een klein inkijkje ook in mijn privéleven gekregen. Ai, 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 en ik had me nog zo voorgenomen dat niet te doen. Maar goed, ik zal dat wel vaker gaan doen. Binnenkort komen wij ook nog met iets heel belangrijks. Een van de komende dagen zult u een brief zien verschijnen op joods.nl en op Twitter-accounts van iedereen die bij Joods betrokken is. Bij joods.nl betrokken is. Omdat wij met de nieuwe website gaan beginnen binnenkort. die de nieuwe website gaat mogelijk al volgende week de lucht in. Maar dat kost heel veel centjes. Ja, u voelt hem al aankomen. Goed, u begrijpt waar ik naartoe ga of naartoe zou willen. In ieder geval, houdt u er vast rekening mee. Als u de brief ziet, dan weet u wat de bedoeling is. Goed, dan zit ik ook alweer aan mijn half uur en ik ben er al overheen. En ja, er is ook altijd zoveel te melden. Maar goed, ik dacht dat dit wel al het nieuws was van vandaag. Wat ik te melden had aan u. Rest mij nog u een fijne voortzetting van deze maandag de 20e mei te geven. Of toe te wensen eigenlijk. En wat mij betreft zeg ik zoals altijd, tot ziens, tot morgen.